afbeweging, hoe die tweedachtpoel te kunnen veranderen. Wat het woninggroep daarin voor speelde. Of helemaal in die beweging opging. Dat soort dingetjes. Eerste klap. Gustav, wat trok je aan in de kraakbeweging?
Nou, ik raakte erin verzeild. Ik had geen huis. Ik moest van mijn kamer af. Ik studeerde in Amsterdam. En er kwam een huis vrij van mensen die naar de Oosterpark gingen en naar de Staatsliedenbuurt, vlakbij de Staatsliedenbuurt. Omdat wonen op de plek waar je werkt, was een van de ideologieën. En zij gingen dus allemaal uit dat huis en het kwam vrij. En er werd een nieuwe groep gezocht en ik had één keer gekraakt met een vriendinnetje. Op de Kloofniersburg wel, waar zij ging wonen, niet ik. En ja, zo kwam ik in het pand terecht. En wij vormden een nieuwe woongroep met mensen die we eigenlijk niet kenden. En ja, dat was gewoon, daar ging je voor. Dat was leuk. En al vrij snel werd de grote keizer bedreigd en gingen we posten en werd het actiever met kraken bezig zijn dan alleen maar in een huis wonen wat wij zelf niet gekraakt hadden, want het was een oud pand wat over was van de metro rellen.
Wat was zo bijzonder aan die kraakbeweging in die tijd, in die beginperiode?
Ja, wat was zo bijzonder aan in een groep gaan wonen, kan je beter vragen. Want daar begon het mee. Het begon met z'n allen in een huis gaan zitten en daar idealen over hebben. Ook. Wij wonen in een groep en wij willen met elkaar zo wonen. En daar moet je een hoop dingen voor doen en voor laten. En vanuit die groep kregen wij een buurt, of omdat er gewoon meer actie gevoerd werd, of omdat er meer dingen gebeurden, of steeds meer dingen aan de hand waren, ging je naar vergaderingen, en ging je naar kraakacties, en ging je naar ontruimingsacties, en ging je in een muziekgroepje. En in de Nieuwmarkt was er ook een grote cultuur. Dat was een volksopera en er waren heel veel activiteiten die eigenlijk niet zoveel met kraken te maken hadden, maar meer met wij wonen met z'n allen in deze buurt en wij willen een leuke buurt.
En had je ook politieke motieven?
Ja, ik studeerde andragogie en ik was heftig teleurgesteld over wat mijn toekomst zou zijn met dat vak. Het eerste jaar kreeg ik te horen dat welzijnswerk eigenlijk alleen maar was om de arbeider zoet te houden. En dat vond ik vreselijk. Dat was niet de bedoeling. Ik ging toch iets goeds doen. En de kraakbeweging was daar, of gewoon actief ruimte creëren, was een hele goede vervanging voor een ideaal, wat niet klopt, in ieder geval niet met mijn studie. Het was een goede oplossing om, of een, het was een manier om mensen, om dingen te, om actief dingen te veranderen in je bestaan waar je niet tevreden mee was. En ik ben ook opgehouden met studeren. Gelukkig.
Oké, okay. Dat is het eerste blokje.
Dat speelt natuurlijk. Ja.
En dan als al die grote rellen komen, dan ging dat kraken een groot deel van je leven bepalen?
Ja, onze woongroep was een nogal intense. En ik geloofde daar ook heel erg in en ik heb wel een aantal vrienden verloren in die tijd. Die niet zo graag alleen maar met onze woongroep wilden eten, maar voor mij kwamen. En dat accepteerde ik niet. Maar als ze kwamen, dan kwamen ze voor mij, maar dan moesten ze ook meedoen met onze groep. Sommige mensen vonden dat vervelend, die kwamen niet meer. En andere mensen vonden dat oké en kwamen juist. Ik ben een keer, ik zou met mijn moeder naar de Matthäuspassion gaan en ze kwam bij ons eten. En we zijn daar nooit aangekomen, want het was zo gezellig. En zij vond het ook heel leuk. Dus wij bleven daar de hele avond zitten kleppen met iedereen. Ja, dat was heel belangrijk.
Dus dat kraakte ging al snel een heel leven bepalen?
Ja.
Iets meer vertellen.
Al vrij snel werd er, kwamen er veel acties en was er de eerste ontruiming in de Kinkerbuurt die op gewelddadige Kinkerbuurt was, hè, die op gewelddadige wijze werden mensen van de stoep gesleept en het werd een grote matpartij. En toen, dat was eigenlijk het eerste moment dat er beweging of alle mensen die in kraakpanden woonden meer met elkaar gingen doen, we gingen vergaderen en toen werd de grote keizer bedreigd en kwamen er stedelijke acties, werd dat steeds groter. Op een gegeven moment had je daar een dagtaak aan en was ook het eerste jaar dat ik in de Nieuwmarkt woonde, ben ik nog wel naar college geweest en heb ik nog mijn studie braaf gedaan. Op een gegeven moment was daar geen tijd meer voor en ook geen geloof meer in. Ik vond niet dat ik daar iets nuttigs deed. Vond daar, ja. En dus ja, je had een dagtaak aan je huis, aan gewoon eten, koken, dingen en verder alles rond de beweging. Ik stond in Roodmerk, wat een soort kraakcafé was. En verder hadden wij een heel actief huis. Dus wij gingen naar vergaderingen en we waren bij veel dingen.
Een grote keizer, wat deed je in die grote keizer?
Nou, het begon met 's nachts posten bij bureau Eitunnel. En op een gegeven moment kwam de propagandaploeg. Werd opgestart om wij gaven pamfletten uit om mensen te informeren over wat er allemaal gebeurd was en te waarschuwen, de laatste waarschuwing heette die. En ja, de pers te informeren en maar dat eigenlijk, was eigenlijk voor onszelf. De laatste waarschuwing was een pamflet, het ging alle buurten door waarin stond wat er zoal gebeurd was. Waar er gekraakt was, waar er ontruimd werd, wat er bedreigd werd, dat soort dingen.
Heel specifiek in die grote keizer?
Nou ja, vooral de propagandaploeg. We waren plannen aan het opstellen hoe de stad verdeeld zou worden als het op een ontruiming aan zou komen. Er waren vergaderingen die zou de Runstraat en die zou, en daar zou de brug open gaan door die buurt en daar zou die buurt een barricade op werpen. En dat was toen nog nieuw. Nu is dat allemaal al gebeurd en dacht je dat er altijd zo gepraat werd, maar dat was natuurlijk niet zo. Het was de eerste keer. Dat was de eerste keer dat mensen dachten van zo, er wordt iets ontruimd en wij gaan niet toekijken. Wij gaan nu iets doen. Dus als ze komen, gaan wij. Dus daarom gingen wij posten als er beweging was. Grote beweging, grote activiteit, dan zou er wel ontruiming komen. Uiteindelijk bleek dat er weet ik hoeveel wagens bij ontruimingen uit de andere steden kwamen. Dat altijd al lang van tevoren, of dat legde uit. Dat wisten we toen nog niet. Wij gingen s'nachts bij de politiebureaus post om te kijken of er wat gebeurde. Nou weet ik het niet meer.
En wat jullie met die persploeg deden, werd er wel eens overheen gelopen? Hoe ging dat?
Niet dat ik me toen bewust was, nee. Nee, maar waar ik net was, die manier van je gaan verdedigen, dat was nieuw en dat kostte heel veel tijd. Ik zat bijvoorbeeld in het plan van de EHBO-groep. En toenmalige vriendin van Theo van der Giezen was, die leidde dat. Dus wij hadden een plan over hoe we de gewonden weg zouden halen. Dat was nog nooit gebeurd. Maar ja, dat zou kunnen gebeuren. Dus ik zat in de EHBO-ploeg.
Eerste klap. Opereerde die kraakbeweging als een eenheid rond de Grote Kruisweg?
Nee, er waren heel veel individuen uit heel veel buurten en heel veel mensen met heel veel verschillende ideeën. En wat, als je nu spreekt over een beweging, dan hebben het mensen juist vaak over zeg maar de mensen die meer politiek waren, de woordvoerders of de strategie of de, wat er zo allemaal bedacht werd en uitgesproken werd. Maar dat was een hele grote groep mensen die van allerlei dingen wilden. En in ieder geval een beetje meer vrijheid om te functioneren in Amsterdam. En om te werken. En wat doe je dan? Of wat ga je doen? Of wat ga je ontwikkelen? Maar dat begon bij wonen en dat begon bij buurten. Maar de beweging is een hele grote groep mensen die het een beetje anders wilden doen.
En wat wilden jullie bereiken rond die Grote Kruis?
Wij wilden dat de Grote Kruis niet ontruimd werd. Dat was het enige doel. En we wilden laten zien dat ze ons niet zomaar, dat je niet zomaar op je kop getimmerd kon worden. Wat wel gebeurd was. Dus daar, al die mensen kwamen samen, omdat je nou eenmaal met z'n allen een beetje sterker bent. En de plannen rond de Grote Keizer werden gemaakt omdat de keizer bedreigd werd. En daarom gingen de buurten die, ja, er waren wel veel buurten die veel met elkaar te maken, of de mensen onderling in één buurt, die gingen zich organiseren. Daar kwam een stedelijke vergadering uit en daar werden strategieën bedacht. Maar dat was niet alleen de beweging. De beweging is een hele grote groep mensen die wat meer wilden doen wat ze wilden. Meer vrijheid wilden.
En je dacht niet de wereld kunnen veranderen met die actie rond de Grote Kruis?
Ja, ook. Maar niet alleen de Grote Kruis, maar ook onze buurt, ook onze woongroep.
Even de vraag ingaan.
Wij wilden, het was niet alleen, de kruisbeweging was niet alleen rond de Grote Keizer. Nee, dat moet ik anders zeggen.
Wilden jullie de wereld veranderen met die actie rond de Grote Keizer?
Wij wilden de Grote Keizer behouden, maar wij wilden ook onze eigen huizen behouden. En wij wilden dat de leegstand in de stad werd aangepakt. De halve grachtengordel stond leeg met huizen die verbouwd waren tot kantoren waar vroeger mensen woonden. En of alles werd leeggehouden omdat het later meer geld opbracht. En dat was één poot wat je kraakbeweging zou kunnen noemen. Maar verder was er een hele grote groep mensen die voor zichzelf meer vrijheid wilden. En niet op driehoog achter voor een huur van 500 gulden op een kamertje van 3x3 wilden zitten. Maar meer ruimte en ateliers gingen maken of huis gingen kraken waar ze konden werken. Maar er werden fietsen, mensen gingen fietsen maken, mensen gingen allerlei bedrijfjes maken. Mensen gingen hun eigen bouwbedrijfje of daarna, maar dat had allemaal oorsprong in die manier van leven. Of mensen gingen fotograferen of schrijven of... Dat waren allemaal mensen van de beweging. Die heel erg betrokken waren bij het verdedigen van huizen. Dat was de beweging. Maar de beweging was niet wij voeren actie voor de Grote Kruis. Voor een aantal mensen was dat de beweging. Maar voor heel veel niet.
Okay. Tweede klap. Was er sprake van een strakke organisatie in de Grote Kruis?
Nee. Er waren een aantal groepjes mensen die een aantal dingen deden.
Even. Derde klap.
Was er sprake van een strakke organisatie in de grote kraak?
Je kan niet zeggen dat de kraakbeweging georganiseerd was. En er waren een aantal groepen die een aantal dingen deden, of een clubjes, of tijdelijk. Ik bedoel, je deed een paar maanden mee met groot propagandaploeg bijvoorbeeld, en daarna ging je wat anders doen. Of je zat tijdelijk in een postploeg en dan ging je wat... iedereen deed een beetje waar hij zin in had. En een aantal mensen bleven daar heel trouw aan. Die bleven altijd in de persgroep. Of die bleven altijd dat en dat. Maar het was een hele grote groep mensen die... die deden waar ze zin in hadden. En dat is maar eigenlijk maar een heel klein groepje met een politieke strategie. Of die... Er was een groep mensen die macht wilden, of die de kraakbeweging zagen als een middel om macht te hebben. En dat wilden wij, iedereen wilde wel een beetje meer macht, maar dat deed je al in je, op de manier waarop je woonde en de manier waarop je je leven organiseerde en waarom je gestopt was met je studie en andere dingen. Ik wilde heel graag dingen doen. Ik had het gevoel dat ik 20 jaar onderwijs had gevolgd en dat het wel even winnetjes was. Ik had er gewoon genoeg van, die boeken. En daarin was de kraakbeweging een hele mooie... De kraakbeweging was toen een hele mooie plek om dat te doen. Ik ging op de Noordermarkt staan, broeken maken. En dat deed ik iedere maandag, stond ik daar. Ik ging fotograferen en ik ging leren stukken en timmeren en ja, en daarnaast werden de panden bedreigd en daar kwam je voorop.
Heb je het functioneren in die keizer ervaren als het functioneren in een strakke organisatie?
Nee, dat is natuurlijk, dat is een anarchistische beweging. Dat is een beweging met heel veel mensen, met heel veel meningen. En er was ook geen wil tot eenduidigheid. Wij riepen altijd, wij hebben geen leider. Maar dat had ook niet gekund, want er was niet één mening. Er waren duizenden meningen en die konden ook allemaal daar zijn. Dat is geen probleem, wij waren... Nou, laat dat maar zitten. Dat zeg ik niet.
Vierde klap.
Je kan, wat betreft de grote keizer, kan je zeggen dat er toen de eerste poging gedaan werd om een soort structuur in de beweging te krijgen. In ieder geval een soort van organisatiemodel. En dat was er tot op zekere hoogte. Mensen deden pogingen om gezamenlijke verklaringen uit te brengen en gezamenlijke activiteiten. Ik zeg het niet goed. De grote keizer was een aanleiding om dingen te structureren. En dat gebeurt tot op zekere hoogte. Maar verder bleef het een chaotische beweging. Bijvoorbeeld de dreiging van de ontruiming en de plannen die de buurten maakten van jij neemt die straathoek en jij neemt die straathoek. Dat gebeurde ook voor de eerste keer. Dat was ook, tenminste in mijn ervaring, want ik heb de metrorellen niet meegemaakt en dat was eigenlijk ook al de kraakbeweging. Dat is een voorloper op een grotere beweging, maar eigenlijk met dezelfde idealen. Misschien waren er toen van die mensen de idealen nog wel groter dan de onze. Maar het was een kleinere plek in de stad. Nee, ik kom er niet uit.
Hoe ervaren jullie die grote keizer?
Dat was eigenlijk het eerste moment waarop de buurten de koppen bij elkaar staken en het een beweging van de stad werd. Of mensen vanuit de hele stad zich met één pand, wat eigenlijk een zaak van de gracht geworden was in eerste instantie, dat iedereen zich daarmee ging bemoeien. En dat iedereen dacht van, dat pand mag niet ontruimd worden, dus wij gaan actie voeren. Of wij gaan in ieder geval meehelpen dat pand verdedigen. En we gaan zelfs ons van tevoren organiseren in de zin van kijken wanneer komt die ontruiming, gaan posten, dat soort dingen. Plannen maken over wat gaan wij doen als de ME daar staat. Iedere buurt die kreeg een taak, dat werd bedacht. Dat was de tijd van de eerste stedelijke vergaderingen, met z'n allen in de kelder van de grote keizer.
En vond je het spannend dat dat gebeurde?
Tuurlijk was het spannend. Dat was heel spannend. S'nachts om de hele nacht in een autootje bij bureau Eiton zien te posten. Dat is heel spannend op een bepaalde manier. Later denk je, het was heel koud ook en zo, maar dat gaf allemaal niks. Nee, dat was spannend. Het was ook voor het eerst dat de...
Of je moet zeggen, het klinkt dwars.
Nee, ik wil niet gewoon dat andere verhaal...
Eerste klap. Hoe ontstond die actie rond de Grote Keizer?
Er werd een pand bedreigd. En het bleek dat het... ik vind het een slechte vraag. Stel eens een andere vraag.
Ja, jij bent een goede vraag. Was dat een georganiseerde actie rond de Grote Keizer?
Het was de Grote Keizer was de eerste aanleiding om groot stedelijk te organiseren. Dat waren een van de eerste momenten waarop de hele stad samenkwam, alle buurten, alle betrokken actieve krakers uit buurten, om iets te gaan doen aan de Grote Keizer. En dat kwam omdat er in de Kinkerbuurt een ontruimingsactie was geweest waarin het gezag op een dusdanige harde manier was opgetreden. Dat mensen zoiets hadden, nu laten wij ons niet meer op ons hoofd timmeren. We gaan zelfs in de aanval. Of we gaan in ieder geval gaan we plannen maken als ze komen. Dat de stad op zijn kop gaat. Dat de straten open gaan. En dat was nog niet gebeurd.
En dat ontstond spontaan.
Dat is een hele moeilijke vraag.
Dat had een eigen dynamiek, bij wijze van spreken.
Ja, dat had het wel. Maar ik denk dat wel van een paar mensen kwam. En dat daar heel veel respons op kwam. Dat er heel veel mensen zoiets hadden van, oké, dit is, nu gaan we dat doen.
Oké, even stoppen. Wat vond je van die Koningsdag?
Koninginnedag was niet zo lang na de Vondelstraat. En Vondelstraat was op het moment dat de tanks door de straten gingen, dat was een soort ontluistering. Dat niemand had geloofd dat dat zou gebeuren of dat dat met zoveel machtsvertoon zou plaats hebben. En, Koninginnedag was daar een respons op en ik vond het was heel normaal, wij waren heel boos. En toen de koningin een groot feest ging vieren, dat kon niet zomaar. Want wij waren boos, de tanks waren door de Vondelstraat gekomen en dat was een reactie op zoveel machtsvertoon. En in die zin was het en wel een leuke dag. Ik ben niet zo'n railschopper. Ik vind het eng gewoon. Dit is heel eng. Een peloton ME is achter je aan en hollen. En al die mensen en al die chaos en al die massa. Dat is wel eng, ja. Ik stond niet vooraan.
En wat voor effect had die dag op de kruipen?
Nou, het had een heel akelige effect, in ieder geval op mij. Er waren heel veel mensen solidair met de krakers. Er was een grote beweging geworden, of er waren veel goodwill, ook met de Vondelstraat. Toen kwam Koninginnedag en voor een hoop mensen, als je aan de koningin komt, dan heb je, dat mag niet. En dan kom je bij de bakker en die bakker zegt, wat vroeger je vriendje was, jullie doen goede dingen. En die wou opeens, dat is van, wat jullie nou gedaan hebben, dat kan niet. Dat vond ik persoonlijk niet leuk. Ik vond het niet leuk dat daarmee een hoop goodwill verspeeld was. Maar dat is de naïviteit van mensen of de macht van de overheid. In ieder geval zaten wij vanaf dat moment in een hoek waarin een hele hoop, in ieder geval het gezag ons graag zag. En wij onszelf natuurlijk niet, want wij zagen onszelf als een beweging die voor vrijheid, voor openheid, voor ruimte vocht. Tegen speculatie, tegen de mensen die veel geld hebben. Tegen de wetten en regels waar ik niet mee eens ben.
Ja, even terug naar die grote keizer. Tweede kroon. Wat heb je beleefd op die Koningsdag?
Nou, ik was de avond van tevoren naar een concert en wij in Utrecht. En we misten bijna de laatste trein. En ik was heel bang om die dag om daar niet te zijn. En de kans dat we de volgende ochtend makkelijk Amsterdam in zouden komen, die was niet zo groot, want het was wel duidelijk dat er veel mensen van buiten de stad ook zouden komen. Niet alleen mensen die de koning wouden zien, maar ook het autonome affiche en de oproep om naar Amsterdam te komen. Dus de volgende ochtend gingen we de straat op en toen was eigenlijk al de hele boel vanuit de Nieuwmarkt, was het grootste gedeelte afgezet. En we kwamen, je kon er niet meer door, je kon in ieder geval niet tot het paleis komen. Dat was al van tevoren afgezet. Een aantal mensen die echt vroeger uit hun bed waren, die waren daar wel. En toen was het radio luisteren. Toen kwam de rookboom en toen begonnen de rellen zich op de Blauwbrug. Was geloof ik de eerste sarsje. En het kwam zo langzaam de Nieuwmarkt in. Wij gingen, wat ik die dag deed, was de straat op een tijdje kijken waar wat gebeurde en een beetje rollen en een beetje. En dan gingen we even naar huis luisteren wat er gebeurde in de stad. En tot 's avonds laat. En naar Roodmerk natuurlijk, waar iedereen samenkwam. En vooral die avond in Roodmerk was het gewonden tellen en proberen erachter te komen wie gearresteerd waren. Het is een totale chaos die hele dag. En dat wij vrij dicht bij... wij begonnen 's morgens met een kraak. Die ochtend begon met een kraak. In de Kinkerbuurt.
Oké, laten we even stoppen. Hoe was de sfeer rond de Grote Keizer na de zomer van 1980?
Het leefde niet meer zo. In ieder geval niet bij mij. Maar we hadden een heftige zomer gehad, want Jojo was die bij ons in huis woonde.
Even stoppen. Dan probeer de vraag te herhalen. Vierde kwam. Wat was er veranderd in de sfeer rond de Grote Keizer na de zomer?
In de zomer van 1980 was de Grote Keizer leefde niet zo voor mij of voor ons huis. Er was geen dreiging en we hadden al zoveel gehad. Daarbij zat een van mijn huisgenootjes voor de Vogelstruis in de gevangenis of in verzekerde bewaring. En wij waren daarmee bezig. En dat had natuurlijk heel veel invloed. Er was eigenlijk de eerste keer dat iemand echt langdurig, of een groepje echt langdurig vast zat. En dat, ja, dat was op zich een hele akelige tijd, want je stond een beetje voor een keuze. Of doorgaan en harder worden en hardere acties. En of stoppen of in ieder geval, dus ik vond het een bijzonder mistroostige tijd. Het was duidelijk dat de beweging kleiner werd. Wij waren geen mensen, wij waren railschoppers geworden. En dat was niet leuk, daar was ik het ook helemaal niet mee eens. Maar goed, wij waren in de publieke opinie, waren wij railschoppers. En vriendjes van je verdwenen de gevangenis in omdat ze een pand kraakten of, nou ja, bij een rel opgepakt werd. En waardoor wij steeds meer in een hoek gedrukt werden, gedwongen werden. Je was niet meer, het was niet meer het gevoel van wij hebben, de stad is van ons. Wij proberen vrijheid te creëren. We zaten een beetje in de tang met z'n allen. Tenminste, in ieder geval heb ik dat heel erg zo ervaren. Dat er gewoon, dat je of je moest ondergronds, in ieder geval je niet meer op je kop laten timmeren of laten arresteren bij een publieke open actie, of je ging het geniep verder.
No.
Ja. Eerste klap. Hoe ervaar je de aankoop van de keizer?
Dubbel. De aankoop van de keizer was een gebeurtenis die met nogal veel conflicten gepaard ging. En dat was een dubbel verhaal. Het was leuk dat het pand gekocht werd. Maar het was eigenlijk ook het moment waarop de beweging, of de mensen die je misschien een beweging zou kunnen noemen, het meest van elkaar verschilden in ideeën. En dus het was een pijnlijk iets eigenlijk. De Grote Keizer benedenin was een infocentrum gekomen. En een aantal mensen vonden dat belangrijk, dat er goed wil werd gekweekt en dat we uitleg gaven over wat ons bezielde. En er waren ook heel veel mensen die dat flauwekul vonden. Wel zat Radio de Vrije Keizer in het gebarricadeerde pand, dat nog steeds gebarricadeerd was. En het was een mooie vrijplaats, maar in het huis verder gebeurde volgens mij niet zoveel meer qua bewoning. En volgens mij waren bijna alle bewonersgroepen daaruit. En het was een beetje een... Er ontstond een machtsspel rond de aankoop. Het begon met een hele grote stedelijke vergadering, of dat eindigde eigenlijk met een hele grote stedelijke vergadering, waarin een aantal mensen pleit voor de aankoop en achteraf bleek dat er mensen met de gemeente waren gaan praten en dat was natuurlijk gewoon ronduit een belediging voor veel mensen. Dat er, achter onze rug om mensen kwamen opdoemen die onder onsjes met de gemeente gingen houden en afspraakjes gingen maken. En dat was heel vervelend. En dat was een enorme... Kom maar, ga zitten. Ga zitten. Dat was een enorme ruzie ontstond, of een ruzie... Het was duidelijk dat er gewoon mensen bezig waren met dingen te regelen en wij waren een open beweging. En wij zouden dat in ieder geval met z'n allen bepalen. Of in ieder geval, en dus er kwam een enorme gedoe over. In de stedelijke vergadering waren vooral de mensen uit de Oosterparkbuurt die heel veel met de radio deden, begonnen te protesteren en het voelde vies. Er gebeurde van alles wat heel veel mensen niet wisten. En het was heel vervelend. Er was veel wantrouwen en ja, dat ging verkeerd.
Wat stond je overal tegen?
Dat er een groepje... harde manieren dingen achter onze rug regelden. En de macht naar zich toe trokken. Dat stond mij erg tegen.
Oké. Tweede klap. Deed je mee aan de rel bij de ontruiming van de luik?
Nee. Tenminste, ik ben wel gaan kijken. En ik stond met een vriendin van mij op de hoek van de straat te kijken hoe de Marse Zee langskwam. En op een van die mannen een knuppel trekt en Loes midden in het gezicht slaat. En dat was vrij stuitend, maar vooral omdat wij daar niks stonden te doen. We stonden niet eens in de groep, we stonden aan de zijlijn. Zij kwamen langs. Maar ik had toen al voor mezelf besloten dat ik het niet zinnig vond om weer een keer rel te hebben, te maken, de boel kapot te maken. Omdat ik niet meer geloofde in dat middel als machtsmiddel. Want het was gebleken dat het niet hielp. Voor mijn gevoel kwam je verder weg van je doel door dat te blijven doen. Maar de beweging had, of wij of ik, had ook geen andere oplossing. Ik wist ook niet wat je dan zou moeten doen. Natuurlijk is dreigen met geweld is een machtsmiddel en dat heeft een tijd gefunctioneerd. En op een gegeven moment was dat achterhaald voor mijn idee. Wij gingen naar de Moreelse school, omdat daar ik geloof het perscentrum was en EHBO-opvang en onze vriendinnen van ons daar woonden en we gingen kijken hoe het ging. Dus het was wel een betrokkenheid, maar ik was niet meer van de rellen. Dat was achterhaald voor mijn idee.
En waarom ben je omgekeerd? En waarom trok je eigenlijk heel langzaam uit die kruipbeweging terug?
Het was tijd om weer eens wat voor mezelf te gaan doen. Wij waren een tijd lang fulltime krakers geweest. Alles wat je deed was in dienst van de kraakbeweging. En ook persoonlijke, echt dingen voor jezelf, dat deed je eigenlijk niet. En op een gegeven moment werd het tijd om weer eens... Vooral het moment dat de beweging, dat mijn idealen daar niet meer helemaal lagen... Moest er iets anders gebeuren. En dan ga je je terugtrekken. Ik heb dit huis gekraakt omdat wij uit onze woning moesten. En wij wilden niet als groep terugkomen. En het werd tijd om wat kleiner te gaan weer. En ook omdat ik het niet meer zag met de beweging zoals die was. Of geworden was. Er was een moment dat ik me niet meer herkende in... wat de grootste gezicht werd van de beweging. Namelijk, het laatste alarm waar ik me toch niet het laatste alarm, maar echt een breekpunt. Toen zaten we hier in de gigantische troep en hadden we dit huis net gekraakt. En toen kwam er een stedelijk alarm voor de staatsliedenbuurt en er was een huurder ontruimd. En ik kom daar en er staat één grote groep leren jassen, zwarte helmen, stukken hout, knuppels en weet ik wat. En wat bleek nou, er was een jongen ontruimd die zijn huur niet betaalde en die huurde onder in het huis van een docent aan de faculteit sociologie volgens mij. En die jongen had zijn huur niet betaald al een lange tijd en die werd eruit gezet. En toen was er een soort van burgerwacht daar. En ik maakte daar deel uit van die burgerwacht. En ik vond niet dat op die manier kon. En het werd ook steeds, alle dingen werden extremer. het geweld werd extremer, de mensen die door wilden gaan met geweld werd extremer, de acties werden al veel snel harder en de dingen gingen heel vaak één richting uit, namelijk de richting van de mensen met de grootste bekken en de en de mensen die de grootste politieke macht wilden. En dat was natuurlijk niet de kraakbeweging, politieke macht. Het was, je wou macht omdat je panden te verdedigen had, of dat je wilde dat er... maar verder was het een beweging voor ruimte, een beweging voor beweging. En geen beweging om hier in de stad de macht over te nemen. En dat begon het voor voor een bepaalde groep begon het daar heel erg op te lijken. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van, dit is niet meer van mij. Daarbij, in die tijd waren er ook nog wel dingen die wel van mij waren. Maar ik was net begonnen met werk in de film. En ik was ook op een gegeven moment bang om gearresteerd te worden, omdat dat ik dan de volgende dag niet kon komen opdraven. En het was belangrijk voor mij om nu weer eens na 2,5 jaar fulltime kraker te zijn, om weer eens wat andere dingen te gaan doen die ook essentieel waren. En het grootste probleem was dat de verhoudingen zich verharden en dat er een lijn die in het begin maar een klein groepje was die dat zo wilde en zo kunnen doen, dat werd een soort van dat werd het gezicht van de kraakbeweging. En daar voelde ik en heel veel mensen met mij ons niet meer bij betrokken.
Kijk je nu op de kraakbeweging?
Nou, het is een hele leuke tijd. Het was een bijzonder... het gevoel dat je... probeert om iets te veranderen en je leven meer in eigen hand te nemen en daar ruimte in te creëren door huizen te gaan bewonen, vooral met mensen, met een hele grote groep mensen iets na te streven, dat was heel belangrijk. Ik zou ook nou, ik bedoel, er zijn ook heel veel dingen die te maken hebben met de periode in je leven, met je leeftijd, met net van de middelbare school afkomen en iets willen. Wat heb je me uitgezet? Ja.
Eerste klap. Hoe belangrijk was Theo voor de kraakbeweging?
Nou, ik denk marginaal. Hij heeft wel een aantal. Oh ja, ik zeg het weer. Ik denk dat Theo een aantal medestanders had, maar erg veel tegenstanders. Met name door de manier van optreden. Altijd politiek bedrijven, heel veel de inhoud van vergaderingen naar zich toe trekken. Of Theo had zijn woordvoerdertje, dus hij had altijd zo'n clubje mannen om zich heen die dan voor hem het woord deden. En er werd veel gemanipuleerd en het werd steeds duidelijker. Dat vonden veel mensen niet leuk. Ik kon niks met zo'n groepje stoere mannen die gewoon veel macht wilden en veel actie en veel... Nee, het was... Maar... En met mij velen, Theo was... en het groepje was een heel militant groepje die veel politieke macht wilde en er waren heel veel mensen niet op uit. Wij waren uit op vrijheid. Of doen wat we wilden. Niet op politieke macht.
En hoe groot was zijn invloed op de beweging?
Nou, ik denk dat hij veel stuk gemaakt heeft. Ik ben bang dat hij veel stuk gemaakt heeft. En het was natuurlijk niet alleen... Ik bedoel, van buitenaf werden er ook dingen stuk gemaakt. De kraakbeweging had het op een gegeven moment moeilijk. Wij waren geen beweging meer die iets goeds wilde, maar wij waren railschoppers. En dus van buitenaf was het moeilijk, maar van binnenuit werd het ook steeds militanter en waren er veel mensen die daar niet veel mee konden.
Hoe groot was de invloed van Theo op de beweging?
Ik denk dat de invloed van Theo op de beweging niet zo groot was. De beweging was een hele grote groep mensen die idealen hadden, die meer ruimte wilden, meer zelfbeschikkingsrecht, meer ruimte wilden, plekken wilden om te wonen, om te werken, om de dingen te creëren die zij wilden doen. Eigen coffeeshops. Dat was ook een soort van subcultuur. En het clubje van Theo was eigenlijk maar een heel klein clubje die vooruit waren op politieke macht en politieke discussie. En niet zoveel te op hadden van wij willen dingen in ons leven veranderen. Wij willen meer plek en ruimte om andere alternatieven te ontwikkelen. En er was ook een hele grote mensen gingen eigen fietsenmakerijtjes opzetten en houtbedrijfjes en koffieshopjes en Theo was gewoon altijd met politiek en macht bezig en geweld. En een hele grote groep niet. En er waren ook heel veel mensen die schreven of wilden schrijven. En heel veel mensen vonden een plekje in de kraakbeweging om die dingen te doen. Ik fotografeerde in die tijd. En dan ging ik wel acties fotograferen in eerste instantie. Maar dat was ook heel belangrijk. En voor mij een mooie smoes om even iets voor mezelf te doen. Want anders was het was altijd de beweging. Dat was 2 jaar lang was dat je leven. 2,5. Tot het niet meer ging.
Tweede klap. Wat was voor jou de essentie van kraken zijn? Van het kraken?
De essentie van tot zo'n beweging behoren was om meer ruimte te scheppen om dingen te ontwikkelen die je wilde doen, dat is heel vaag gezegd natuurlijk. Maar vooral ook met een groep mensen proberen dingen te veranderen. Daarvoor zat je op school en studeerde en alles was voor jouw verdere leven, voor jouw carrière, voor jouw inkomen later. En ik wilde weg van het huisje, boompje, beestje ideaal. Ik had ook in die tijd geen vaste relatie, bijvoorbeeld. Niet dat dat nou zo belangrijk was, maar dat werd ingevuld door een hele grote groep mensen met wie je heel erg close was. En wat ook heel belangrijk was. Ik bedoel, het was ook een groep in de kaartbeweging waar je emotioneel niet zoveel mee had, maar het was ook een grote groep waar je heel veel mee had, waar je heel veel mee deelde. En dat kwam ook door rellen, door 's nachts posten, door panden kraken en bezetten, door een uitgebrand pand opknappen, je deelde heel veel lieve leed, ook na rellen als mensen in elkaar geslagen waren of er waren mensen gearresteerd of het was een hele belangrijke groep mensen waar je heel veel mee had, of waar je heel veel mee wilde doen. En van een aantal mensen hield je heel veel. En ons huis was natuurlijk in een woongroep wonen, dat was al een doel op zich, of heel belangrijk.
En wat zocht je daar?
Affectie en een huishouden hebben en dingen samen doen. En het ging vrij, dat. Dat zoek je. Het anders doen. Ik wou het anders doen dan ik het daarvoor gedaan had en dan mensen voor mij het gedaan hadden.
Oké. Ja, plan. Is de kraakbeweging niet dood?
De kraakbeweging is dood, denk ik. Maar de dingen waardoor je beide bewegingen hoorde, die zijn niet dood. Die heeft iedereen juist meegenomen. Ik denk dat er weinig mensen zijn die uit onze groep met veel overtuiging die idealen verkondigden, dat die zomaar weer in de structuur te passen zijn, in bij een baas kunnen gaan werken en opdrachten moeten uitvoeren. Ik denk dat verder gaat in je leven, dat je een soort eigenwijsheid houdt. Of in ieder geval veel dingen in eigen hand willen houden. Of inhoudelijk veel te zeggen hebt. Of blijven, ik denk wel, heel veel mensen blijven vrij eigenzinnig. En daarom zaten ze ook bij de club. Bewegen.
Oké.
Okay. Ja, vooruit dan maar.
Blijf de klap. Kijk je met de weemoed terug op die tijd?
Ik vraag, stop maar even. Want ik ben...
Zes klap. Kijk je met weemoed terug naar die tijd?
Ik kijk niet met weemoed terug naar die tijd. Het was een grote liefde en die gaat op een gegeven moment over. Het was heel veel, het was allesomvattend. Het belangrijkste was die beweging en die mensen en wat je daarin wilde. En op een gegeven moment, het is een natuurlijke dood gestorven, zoals liefdes gaan. Op een gegeven moment loop je tegen dingen aan die niet meer kunnen of die niet meer bij jou passen. En dan houdt het op. En dat kon ook niet echt anders. Zo'n diverse beweging of zulke verschillende mensen op één plek. Die blijven een tijdje bij elkaar en die gaan dan weer verder hun eigen weggetje. Er zijn er maar een paar die blijven hangen. En het oude idee. Dat noem je ook wel halfstarig.